Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
And then you go there for the first time and it's like a paradise and you see the endemic species, you see these with ribs and spines and so on, and you see how evolution plays around, and you have a wonderful system. You have the mountains, the backgrounds, you have good hotels, you have fantastic wine and so on. So I went to a conference and said, if you have to create a study, an ideal study system, you should reach it by car. You should have nice hotels, you should have nice restaurants, good wine, you should be able, and the system shouldn't be too large, you should be able to grab the species, you know, from the beach, and hey, guess, this system is existing, it's Lake Ohrid.
Ja, een paradijs omringd door bergen met goede restaurants en heerlijke wijn. Het klinkt als een soort reclamespotje, Marcel. Lake Ohrid, waar is dat? Ik wil er ook heen.
Ja, het schijnt inderdaad een fantastische plek te zijn. Ik ben er zelf helaas nog niet geweest. Het wordt ook wel de parel van de Balkan genoemd. Jeruzalem van de Balkan. Er zijn allerlei vergelijkingen gemaakt. Het is een prachtig meer, bekend vanwege zijn enorme biodiversiteit. Eigenlijk, daar komt het op neer.
Ja, want we gaan het natuurlijk helemaal niet hebben over goede wijn vandaag. Ik zit hier aan tafel met klimaatredacteur Marcel Aan de Brug. En mijn naam is Gemma Venhuizen. Voor deze keer presenteer ik de podcast in plaats van Lucas, want ik ben een groot merenfan en ik wil graag alles weten over Lake Ohrid. Marcel, je zei al parel van de Balkan. Waar precies is het gesitueerd?
Op de grens van Noord-Macedonië en Albanië. Het meer is bijzonder ook omdat het een van de oudste en diepste meren is van Europa. En wat ik al zei, een enorme biodiversiteit. Ik bedoel, als je het gaat bekijken op zijn oppervlak, dan wordt het tot een van de meest biodiverse meren ter wereld gerekend.
Ja, en was dat, wie hoorden wij hier net praten in dit spotje? Was dat een wetenschapper die onderzoek doet aan die biodiversiteit?
Ja, dat was Thomas Wielke. Hij is evolutiebioloog en hoogleraar aan de universiteit in Gießen. En hij houdt zich voornamelijk bezig met de evolutie van slakken. I'm a snail guy, zei hij ook.
En die zijn ook volop te vinden in dat biodiverse meer.
Die zijn onder andere, ja, want hij heeft mij onder andere ook nog wat foto's gestuurd. En prachtig, ziet er prachtig uit.
Marcel, wat maakt nou dat jij dacht Lake Ohrid is een bijzonder meer? Ik zei net al, ik ben een merenliefhebber. Ik heb toen ik aardwetenschappen studeerde, heb ik nou tientallen meertjes in Noord-Finland ook bemonsterd met een rubberbootje. Lake Ohrid had ik nog nooit gehoord. Maar wat maakt dit?
Nee, dat was voor mij ook zo. De onbehaarde chef-aap Lucas, die schoof mij een net gepubliceerd artikel, dat is al een paar maanden geleden, net gepubliceerd artikel toe. En die vroeg mij van, is dit iets? En ik ging lezen en ik was al snel heel erg gegrepen, want ze hebben daar heel bijzonder onderzoek gedaan. En vervolgens ging ik mij verdiepen in dat meer en het blijkt inderdaad een heel, heel bijzonder meer te zijn.
Ik hoor al een paar termen. Oud meer, een diep meer, een soortenrijk meer. Dat alles maakt het een soort schatkist voor wetenschappers, kan ik me voorstellen.
Ja, en dat is Vooral die ouderdom. Ze dachten eerst dat het ergens tussen de 2 en 5 miljoen jaar oud is, als een soort gevormd door tektonische activiteit. Nou, dat zal jou ook interesseren als aardwetenschapper. Het zit een beetje aan het eind van de Alpenvorming.
Ja, dus dat ze echt door het verschuiven van de aardplaten, dat het op die manier is ontstaan.
Precies. En dat er een op die plek waar nu het meer ligt, de bodem eigenlijk als het ware is uitgerekt. En dat er een soort badkuip is ontstaan. Het idee was ergens tussen de 2 en 5 miljoen jaar geleden. Maar het onderzoek wat zij nu hebben gedaan in de bodem van het meer. Ze komen uit op ongeveer 1,4 miljoen jaar geleden is er voor het eerst water, is het meer zich gaan vormen.
Dus het is een oud meer, maar niet zo oud als werd gedacht.
Nee, maar het is wel dus nog steeds. En er zijn op die plek ook nog wat andere meertjes. Vlak naast Lake Orrit ligt ook Lake Prespa. En in Noord-Griekenland heb je nog een aanverwant meer wat in diezelfde tektonische activiteit ook is min of meer is gevormd. Maar oudere meren in Europa vind je niet. Dat is vooral de Balkan.
En toch is dat onderzoek nu pas op gang gekomen. Jarenlang is Lake Orrit vrijwel genegeerd door de wetenschap. Hoe kan dat?
Ja, dat klopt in zekere zin. Er is wel een Servische bioloog die tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog heel veel van de biologie in en om het meer heeft opgetekend. Sinisa Stankovic, die later ook nog binnen Joegoslavië, hij wordt de eerste president van Servië genoemd. Dus die heeft daar al wel aan gewerkt, maar vervolgens heeft het inderdaad decennia lang stilgelegen. Ik bedoel, er waren natuurlijk ook Joegoslavië is opgebroken, er is oorlog geweest. En daar had ik het met Wilke ook over.
In the 90s we had civil war, so it was really difficult to get there. And people said, oh, you cannot visit Lake Orrit. It's a refugee camp and you have landmines all over the place. It turned out to be all not true, you know. But basically it was, and you try to get in contact. So you would write to scientists there and they would never answer. And then in the end, we just booked a flight and we went there and had a bottle of schnapps and then this is how we establish collaboration.
Nou, je hoort al, Wilke die drinkt wijn en schnapps, dus die heeft het daar wel naar zijn zin. En we praten daar verder over. Hij is echt helemaal verslingerd geraakt aan dat gebied.
I went there the first time in 2003 and I really fall in love. Yeah, and this is true for most of our students and so on. And we have been back 30 times or so, and it's a wonderful system. And it really lets my heart bleeding if I see how corruption changes a city. And you see all these hotels popping up, and the speedboats, and the wheat belts destroyed, and so on. And it really makes me sad.
Ja, dus wat Wilke hier eigenlijk zegt is dat ook de omgeving van Lake Orrit in hoog tempo aan het veranderen is.
Ja.
Maar tegelijkertijd, waar het onderzoek zich op heeft gefocust, de meerbodem, dat lijkt me toch een vrij onverstoord systeem.
Ja, dat is dat lichter en dat heeft zich daar in die 1,4 miljoen jaar opgebouwd. En dat is ook wat hun interesse had. Zij wilden in die bodem gaan boren om. Want uit die bodem kun je van alles aflezen. Je hebt om dat meer staan bomen. Nou, die geven stuifmeelkorrels af. Dat komt in dat meer terecht. Dat zinkt naar de bodem. Je hebt de algen bijvoorbeeld. Diatomeeën, het zijn algensoorten die daar voorkomen. En als die dood zijn, dan zinkt hun skeletje naar de bodem. En iedere soort heeft een ander skeletje. Dus je kunt afhankelijk van een ijstijd, tusseneistijd, veel regen, veel, noem maar op. Je kunt dus heel veel aflezen aan de soorten die je daar in die bodem vindt, of aan de stuifmeelkorrels, wat voor omstandigheden daar zich hebben afgespeeld in die afgelopen 1,4 miljoen jaar. En er is geen enkel meer waar ze zo'n lange periode onafgebroken data over hebben.
Ja, want wat jij zegt, het is dus eigenlijk één enorm continu klimaatarchief.
Ja.
En ik weet, van Nederland hebben we ook wel meertjes die er sinds de laatste ijstijd zijn. Ja. Dus hè, zeg je ruim 10.000 jaar. Is ook al interessant om te zien hoe toen de vegetatiesamenstelling is veranderd in de omgeving. Maar wat jij nu eigenlijk zegt, al die soorten die in en rond het meer leefden en vervolgens zijn gestorven, alle stuifmeelkorrels... En alle stuifmeelkorrels van bomen die erin zijn gewaaid, alles is vastgelegd, is bewaard gebleven in dat archief.
Ja, ja. En dat was inderdaad ook omdat het wat ze noemen een continue keren was. Dus ze hebben geboord en het bleek inderdaad op één plek bleken ze een continue keren opgeboord te hebben. Dat wil zeggen zonder onderbrekingen, want vaak of een meer valt droog en dan mis je een paar tienduizenden of honderdduizenden jaren of het boren zelf, daar gaat iets mis mee. Maar hier hadden ze dus één plek in het meer. Dat was een hele succesvolle boring. En hebben ze dus 1,4 miljoen jaar, zie je, ja, in een soort sneltreinvaart, vegetatie komen en gaan, sommige algensoorten komen en gaan. En daar kun je echt hele mooie dingen aan aflezen.
Want over hoeveel meter sediment heb je dan ongeveer?
Wat ze geboord hebben is ongeveer 580 meter aan bodem.
Zo.
En dat is dus voor 1,4 miljoen jaar.
Ja.
En meer is dan op het diepste punt is het meer zelf bijna 300 meter.
Ja, 300 meter diep, dat is al flink diep. Hoe ziet het meer er verder uit? Hoe groot is het?
Dat kan Wilke beter vertellen dan ik.
So we are talking about a size of 30 by 15 kilometers. So it's just a bathtub, but we have more than 300 endemic species, so species living only in this lake, nowhere else in the world. And this is really amazing. I mean, it is an ancient lake, so it's a lake that has been existing for hundreds of thousands of years. So of course, this helps accumulating species. But in such a small lake, I mean, if you compare to Lake Baikal, Lake Baikal has 10 times more species. But it has, it is 100 times the size.
Ja, dus hier stipt hij eigenlijk ook alweer aan wat jij net noemde over die enorme biodiversiteit. Die
precies.
Nou, hij heeft het over een badkuip. Ik vind een badkuip van 30 bij 15 kilometer alsnog best wel een riante badkuip. Maar alsnog relatief klein en toch heel soortenrijk.
Enorm soortenrijk, ja, precies.
First of all, we have biodiversity across all groups, from diatoms to fish. You know, this is, well, it's similar to Lake Baikal, but it's not seen in any of these tropical lakes. Yeah, it's not seen in African lakes. It's not seen in Lake Titicaca in South America and so on. And also, what's also special, if you go to Lake Ohrid and you grab a stone, you have endemic species sitting on the stone. If you go to Lake Baikal, the endemic species, they start at about 3 to 5 to 10 meters water depth. Because of the ice movement in winter, you have no endemic species in the upper water column. This means you have to send divers down. It's not possible to really to collect from the shore. In Lake Ohrid, you can sit at a restaurant, have a beer, and grab a stone and describe a new endemic species. So this is, I mean, you know, you have it in all the depth zones.
Nou, naast wijn en snaps kun je er dus ook een biertje drinken, horen we wel zeggen. Maar hij heeft het over endemische soorten, Marcel. Dus de soorten die heel specifiek eigenlijk zijn voor die plek,
ja,
voor dat meer.
Die zijn daar alleen op die plek geëvolueerd.
Ja, en als ik het goed begrijp, waar je bij Lake Baikal bijvoorbeeld echt diepte in moet voor je zulke plekspecifieke soorten tegenkomt, is het bij Lake Ohrid overal prijs.
Dat beschrijft hij, ja. Je haalt een steen uit het meer en er zit een voor die plek unieke soort op die steen. En Lake Baikal ligt ook veel noordelijker in Siberië, dus misschien dat het meer, ik weet niet of jij dat weet, dat het misschien wel of deels dichtvriest.
Ja.
Dat het bij dit meer misschien niet het geval is.
Ja, dat is wel inderdaad goed dat je jaar rond eigenlijk, dat die soorten niet de hele tijd diep het water in, ja, in hoeven. Ja, en Wilke kwam in 2003 dus voor het eerst bij Lake Ohrid. Bijna 20 jaar geleden, zeg maar. Hoe is vervolgens het onderzoek in zijn werk gegaan?
Nou, zij wilden dus in die bodem gaan boren. Dat was eigenlijk het plan, maar dat kost dan weer heel veel voorbereidingstijd. En uiteindelijk zijn ze in 2013 is dat uitgevoerd. Ze wilden het, er was al een Amerikaanse boormaatschappij met een boot onderweg naar, naar Lake Ored, maar is, ik geloof, op de Atlantische Oceaan verongelukt. Er was een explosie waarbij 3 van de opvarenden, van de bemanningsleden, zijn omgekomen. Dus dat kon niet doorgaan. Daar stond toen, nou ja, dus ze hebben het een jaar moeten uitstellen. In 2013 zijn ze, is de echte booroperatie geweest tussen maart en juni ongeveer.
Hoe vaar je überhaupt een schip? Dat is allemaal dus echt vanuit de oceaan via allemaal kleinere rivieren is zo'n heel boorplatform
aangevoerd.
Ja, ja, dus 2013 zijn ze begonnen.
Ja. Dit project kostte heel veel tijd om voor te bereiden. En daar heb ik het ook over gehad met de andere coördinator, Berend Wagner.
But on the other hand, what you also may realize is such a project takes about between, let's say, between 5 and 10 years from the start of such a project to be realized, just a drilling operation. And then you have another 6 to 8 years of science behind. So you have a total project duration of 15 to 20 years. And this means, on the other hand, you will do it once in your scientific career.
And twice, Bernd,
in this way, you may, yeah, I mean, you may join other projects, but if you had such a project, you can do it only once in your scientific career.
It's not going to get better.
No.
Ja, als je Wagner en Wilke zo met elkaar hoort praten, dan het klinkt echt als hun levenswerk.
Ja, ja, dat is het ook. Maar ja, je moet je maar voorstellen, 20 jaar op een project, 10 jaar voorbereiding, dan de boring en vervolgens nog jaren en jaren om die boorkern minutieus te onderzoeken, stukje voor stukje. En dan vervolgens, ik bedoel, ze hadden, in 2013 is die uitgevoerd, ze hadden, nou, een paar jaar daarna hadden ze wel de eerste publicatie, maar alleen maar over het eerste stukje.
Dus ruim een halve kilometer aan sediment. ik vertelde net, ik heb dus veel veldwerk in Finland gedaan met rubberbootjes. En dan hadden we ook een bodemboor, noem ik het maar even. Waarmee we, ik denk, de bovenste 20, 30 centimeter van de meerbodem bemonsterden. En dan gingen we ook kijken of er fossiel stuifmeel en fossiele muggenlarven in zaten. Maar dat was echt een heel handzaam apparaat als ik het hiermee vergelijk. Want hoe moet ik me dat voorstellen, een boorkern van ruim 500 meter? Gaat er dan in één keer een super diepe boor de bodem in? Of?
Het gaat met stukjes. En ik heb ook nog mailcontact gehad met 2 postdocs die ook echt op het boorplatform zelf hebben gewerkt. En die beschrijven het. Er wordt steeds een stukje van 3 meter wordt er geboord en naar boven gehaald. Hoe het in zijn werk ging, ze hebben in Pestina, in het ongeveer aan de oostkant van het meer, hebben ze bij een hotel Deseret, want die reeks meren die we aan het begin over hadden, dat is de Deseret Groep, het hotel heet Deseret. Daar hebben ze een deel van afgehuurd. Hebben ze een deel als labs, tijdelijke labs ingericht en hotelkamers waar mensen konden slapen. Nou, deze 2 postdocs, die beschrijven dan dat zij met z'n tweeën op 1 kamer liggen en zij werken allebei in shifts. Dat zijn 12-uur shifts. Dus de ene heeft van 7 s'avonds tot 7 s'ochtends en de andere van 7 s'ochtends tot 7 s'avonds. En dan gaan ze met een speedboot naar dat boorplatform. Daar zijn ze dan met in totaal 7 mensen, 3 boorders en 3 of 4 studenten of postdocs. En die moeten daar het harde werk doen. Dus meehelpen de booractiviteiten moeten ze documenteren. Ze moeten meehelpen die boorkernen naar boven te halen. Ze moeten de boorkern uit de buis halen. Ze moeten meteen beschrijven wat ze zien. Ze moeten meteen monsters nemen van de boven- en de onderkant.
En dat is voor weken achter elkaar? Maanden?
Maanden. Van maart tot juni. Dus ik heb hun ook gevraagd hoe dat daar zo was. Dat leven. Nou,
in maart. Is helemaal geen tijd voor snaps en wijn.
Dat zei Wagner ook op een gegeven moment. Ik bedoel, de studenten komen met grote verhalen aan, maar na een paar dagen zijn ze zo moe dat ze alleen maar willen slapen. Deze twee postdocs, hebben ze beschrijven bijvoorbeeld dat ze heel veel omelet met kaas hebben ontbeten. Too many fried potatoes, overcooked pasta, maar ook hele lekkere shopska salad. Dat is een Bulgaarse salade met de Bulgaarse vlagkleuren. Wit, groen en rood erin. Komkommer, paprika, tomaat, noem maar op. Maar
ze hebben ook nog een culinair dagboek.
We gaan hier geen kookprogramma. Ja, precies. Heel veel boterkoek, wil ik nog even zeggen.
Je moet het toch ergens op volhouden, die 12 uur aan één stuk door. Maar dat was dus eigenlijk heel fysiek werk. Gewoon de hele tijd weer die monsters naar boven halen. Die boorkernen van 3 meter per keer.
En ze hadden 4 plekken in het meer uitgezocht waar ze wilden boren. En per plek doe je dan ook nog het liefst meerdere boringen naast elkaar. Want als je maar op 1 plek boort, dan loop je ook weer het risico dat je steeds stukjes van 3 meter omhoog haalt en dat daar stukjes tussen, die tussenstukjes, dat daar misschien iets van verloren gaat. Dus je doet ook parallelle boringen op 1 zo'n plek. En dat wilden ze, Wagner zei, liefst 4. Maar uiteindelijk hebben ze door tijd en geldgebrek, volgens mij, hebben ze tot 2 of 3 beperkt.
Ja, en dan heb je dus een enorme hoeveelheid stukjes boorkern van 3 meter.
Precies.
Die je allemaal netjes in de goede volgorde hebt laten liggen als je geluk hebt. Wat gebeurt er daarna mee?
Daar heb ik het weer met iemand anders over gehad. Alexandra Svetkoska. Zij is een van de diatomeeën specialisten. Dus die algjes met hun silica skeletje waar we in het begin over hadden. Die kan zij als geen ander op soort onderscheiden. Enorm precies werkje. En zij vertelt wat er met die kernen gebeurt.
Everything was labeled, organized there. We were also there. So we used microscopy to analyze this smear slides from the core catcher samples. And after every core was kind of preliminarily analyzed, they were stored in a big container. There was a huge container. So, and those were stored there. And then after the end of the campaign, they were transferred to the University of Cologne.
Ja, dus die boorkernen zijn naar Keulen verscheept. En zijn ze daar vervolgens in de vriezer beland? Of moet je koud bewaren, denk ik?
Ja, wat je altijd doet met een boorkern is je zaagt hem over de lengte helemaal in half, in tweeën. En de ene helft die wordt dan bestemd voor het onderzoek. En de andere helft die archiveer je. En die is dan opgeslagen in Bremen in een speciale ruimte.
Een soort backup.
Ja.
Hoeveel onderzoek is er sindsdien al naar gedaan? Ik bedoel, zijn er naast diatomeeën ook nog andere dingen? Is er al fossiel stuifmeel onderzocht?
Stuifmeel... Ja, en daar hebben we weer een andere specialist voor. Dat is onder andere Timme Donders van de Universiteit Utrecht. Daar ben ik bij in het lab geweest. En hij is gespecialiseerd in pollen. Dus hij kan in al die kernen, in al die laagjes die ze hebben onderzocht, precies zien welke soorten bomen er voorkomen.
Kan elke wetenschapper zich daar zo op inschrijven? Ik bedoel, kon Timme Donders contact opnemen met Wagner en Wilke van, hey, geef mij ook een stukje kern? Of?
Ze hebben op een gegeven moment zijn ze bij elkaar gekomen in Rome en daar hebben ze het zogeheten Rome-protocol opgesteld.
En ja, zoals het altijd gaat in de wetenschap, zijn natuurlijk stukjes, intervallen in de tijd waar iedereen een beetje op aast. Want dat is, het zijn belangrijke stukken die bijvoorbeeld heel erg lijken op veranderingen die in de toekomst veranderen of zoals ze nu aan het veranderen zijn. Het is een soort analoge voor toekomstige verandering.
En zo'n periode was bijvoorbeeld?
En een bekende is het Marine Ice Top Stage 11. Dus dat al die ijstijden en tussenijstijden die zijn genummerd. En die zijn nummer 11 is, dan moet ik even spieken, 300.000 jaar geleden. 400.000 jaar geleden. En dat was een warme periode, net iets warmer dan nu eigenlijk. En die ook qua zonneinstraling, dat is dan belangrijk voor de klimaatstatus, klimaatcondities, heel erg leek op de situatie nu. En mogelijk ook wat hogere CO2-condities had of CO2-concentraties had. Niet zo hoog als nu, maar wel hoger dan gemiddeld. Ja, dus dat zijn dan, iedereen wil dat stukje.
En die preparaten, dat zijn dus preparaten uit de boorkern?
Ja, ja dus afhankelijk van het onderzoek wat je wil doen, ga je kiezen over die 500 meter boorkern. Bijvoorbeeld over dat die publicatie die voor mij alles aan het rollen heeft gebracht. Daar hebben ze dus elke 2.000-3.000 jaar hebben ze een monster genomen uit die boorkern en dat zijn ze dan gaan onderzoeken.
Oh, dus dan gaat het niet over één afzonderlijk stukje van 3 meter, maar dan...
Nee, dus over die hele halve kilometer pak je steeds om de zoveel centimeter een stukje dat je denkt van nou, ik heb dus elk 3.000 jaar later, weer 3.000 jaar later, weer 3.000 jaar later, tot... Dus dan heb je honderden hapjes uit die halve kilometer die je dan vervolgens moet gaan onderzoeken. Maar er zijn ook, of je wil een heel speciaal een bepaalde ijstijd heel nauwgezet gaan onderzoeken, dan ga je om de centimeter bijvoorbeeld, probeer je om de 500 jaar een hapje uit die kern te nemen. Dus afhankelijk van het onderzoek, daar stem je dus, daar stem je het op af hoeveel, waar je ergens in die kern hapjes uit gaat nemen.
Ja, dus het was niet zo als Timmer zei dat je per se alleen maar één klein stukje kern mee naar huis krijgt en dat de rest geheim blijft voor je.
Nee, want hij heeft best veel onderzocht. Hij had echt honderden samples volgens mij die.
Ja, en wat zat er in die samples?
Nou ja, daar zit dus sediment, zand zit erin, maar er zit ook, dus wat hij bekijkt, die pollen, maar ook diatomeeën. En nou ja, afhankelijk van jouw specialisme moet je eerst het hapje wat jij toegestuurd hebt gekregen, of al die hapjes, die moet je dus gaan schoonmaken. Alexandra vertelde dat bijvoorbeeld ook, dat je gaat er chemicaliën op loslaten, zodat al het organisch materiaal verdwijnt, alle pollen worden vernietigd.
Dus het stuifmeel, dat is juist wat Donders wel wil behouden.
Precies, dus hij behandelt het weer anders. Alexandra houdt dan alleen de diatomeeën over. Timmer houdt alleen de pollen over.
Ja, ik herinner me dat ik dat ook wel heb gedaan. Zo onder de microscoop. Ik werd er af en toe een beetje high van die preparaatvloeistof. Maar het is mooi hoor. Heb jij ook met hem meegekeken door de microscoop?
Ja, ja, ja. Wonderlijk, wonderlijk. Het is heel mooi hoe zij op soortniveau, op de allerkleinste details weten zij waar ze naar kijken. Dus ik heb meegekeken met Timme. Die heeft wat preparaten onder de microscoop gelegd. In eerste instantie een net preparaat uit een Noord-Duits bos. En daarna een preparaat uit Lake Orrit.
Oké, hij zoomt even. Ja. Een mooi preparaat. Laat eerst even een preparaat zien van wat materiaal uit Noord-Duitsland in dit geval. Ja, waar dus al die vormpjes in zitten.
Allerlei vormpjes, klein, groot.
Ik zoom nog even wat in.
Schijfachtig, bolletjes.
Je ziet dus min of meer symmetrische objecten. Er zitten objecten bij die dus een soort luchtzakken hebben. En die kunnen ook heel goed ver verspreiden. Dat zijn pollenkorrels van dennen. Dus we hebben hier... Dit is een dennenkorrel. Ja, dit is een iep. We zien hier een soort beetje vrattig bolletje. Die is wat minder mooi. Maar er zitten ook kleine openingetjes in. En daar heeft hij een aantal van. Hier aan de achterkant ook nog. Het zijn dus echt 3D-objectjes. Kleine bolletjes.
Ja, ja. Maar jij ziet dus met één blik, want dit is ook weer zo'n een bolletje voor mij.
Ja.
Je dus ziet als je daar... dat het een hazelaar is.
Ja, dus hier ligt een iep. Daar ligt een
hazelaar. Dat is ook een bolletje.
Ja, maar is een ander bolletje. Met andere openingen. Deze is vrij glad. Aan de oppervlakte. Heeft geen structuur eigenlijk. En deze heeft een Nou, ik noem het altijd een beetje een soort hersenstructuur. Je ziet het vrij goed. Ja, met een soort netwerkje eigenlijk. Het is dus niet glad.
Ja.
En dat is dus heel kenmerkend voor die verschillende pollenkorrels. Nou, als we even een beetje verder kijken. Nou, heb je dus die grote blazen van die dennen. Zijn ook heel herkenbaar. Nou, er ligt heel veel troep tussendoor. Waarvan ook vaak gedegradeerd organisch materiaal. Het is niet altijd duidelijk wat dat is. Hier hebben we een eik.
Een eikwand.
Want die heeft ook openingen, maar die zijn langwerpig, zie je. Die zijn een soort spleetjes, zijn dat?
Het is ook een bolletje, maar overlangs loopt een spleetje.
Ja, drie. Dus eentje, drie. Dit is dan de voorkant. Dit is de achterkant van het object. En dan loopt er daar aan de achterkant ook nog heen. Maar die kun je nu niet goed zien. En de oppervlakte ziet er een beetje uit als schuurpapier. Een beetje korrelig. En dit vinden studenten ook altijd een hele lastige. Want die is ontzettend variabel in vorm. En... Maar dit is dus een eik. Dus het is een beetje een soort boswandeling van achter je bureau. Zo zie ik het altijd.
Ja.
Dit is een mooi voorbeeld uit Noord-Duitsland. En nu gaan we even een monstertje pakken van Ogrid. Dan zullen we zien dat het er anders uitziet. Het is veel lichter van kleur. En dat komt dus door die chemische behandeling die anders is geweest. En pollenkorrels zijn ook een stuk kleiner. Het is allemaal wat leger. Nou, er zitten een paar donkerder objecten bij die we zelf toevoegen. En dat zijn sporen van lycopodiums, van wolfsklauw. Dat is dit ding. En die voegen toe, eigenlijk als een tabletje. Ik heb hier een potje staan. Het zijn gewoon een soort pilletjes. Een potje pillen. En daar zitten dus iets van 10.000 van dat soort spoortjes in.
Per pil.
Per pil. En die zijn dus gekwantificeerd in een lab. En die voegen we toe bij het opwerken. Zodat we aan de hand van hoeveel we terugvinden, kunnen we terugberekenen wat eigenlijk de originele concentratie was van die pollen. En dat zegt ook weer iets over de dichtheid bijvoorbeeld van het bos. Dus niet alleen kijken van welke soorten komen er eigenlijk voor. En hoeveel daarvan. Maar ook hoe divers waren ze. Nou, je ziet al dat dit er een stuk minder mooi uitziet eigenlijk. Het is minder duidelijk, maar ook hier zitten dus dennen in. Je ziet ook weer zo'n soort, ik noem het altijd een beetje een Mickey Mouse. Oren zijn het. Een soort grote luchtzakken. En die dennen die zien we ongelooflijk veel in dit gebied, omdat het bergachtig is. Hè, dus er zijn veel dennenbossen. Maar ook omdat het meer zo groot is, doordat die zo goed kunnen verspreiden, komt er ook eigenlijk relatief meer van dat dennenpollen in het meer terecht. Ja, daarnaast ligt een hele grote, die lijkt wel wat op die...
Beeldvullend.
Ja, beeldvullend. En dus dan heb je het over ongeveer 100 micrometer, 150. Die ziet er eigenlijk qua vorm een beetje hetzelfde uit als die den. Maar veel groter, veel robuuster. En dat is een spar. Dus een zilverspar in dit geval. Die komt daar ook voor. Die komt niet voor in Nederland natuurlijk. Nu wel, want we hebben hem aangeplant. Maar die hoort hier helemaal niet thuis.
Komt het allemaal weer terug, Gemma?
Ja, het komt echt enorm terug. Ja, ik voel meteen die dampen weer. Nou, ik weet wel toch ook waarom ik uiteindelijk geen palynoloog, dus geen pollenkundige ben geworden. Ik vond het heel leuk en heel interessant, maar het is wel eindeloos veel tellen en turven en analyseren en turen door die microscoop. Dus ik vond het heel leuk om weer even mee te worden genomen op die boswandeling.
Dat zeiden Tim en Alexandra ook allebei. Ik bedoel, dag in, dag uit. Week in, week uit. Je hebt behoorlijk uithoudingsvermogen nodig om dat te doen. Het is echt monnikenwerk.
Nou, je moet dus nagaan dat je zo'n analyse doet. Daar ben je dus misschien een dag mee bezig met zo'n monster. Kijk, als een mooi monster wat goed bewaard is, kan ik in twee, drie uur analyseren. Maar als het een moeilijk monster is zoals deze, ben je gewoon echt een dag bezig, of misschien wel twee. En...
Dan heb je honderden monsters.
Dan heb je honderden monsters. Maar goed, die hebben dus samen... Dus iedereen heeft misschien 100 monsters geanalyseerd. Voor die totale record. ja, dan kom je dus aan, nou ja, reken maar uit, hè, maanden werk, ja. En dan, nou, maar goed,
jaren,
nou, jaren ook, want je moet dan eens een keer terug en discussie over, heb ik het goed gedaan? Dus een aantal van die analyses wil je nog een keer doen. En volgens de data-analyse, dan heb je alleen maar een heleboel tellingen, dan heb je nog geen, wetenschap. Dus dan begint eigenlijk pas het wetenschap.
Nou, als ik het zo hoor, is er nog steeds ook de komende jaren genoeg werk te verzetten. Maar kunnen we toch voortijdig al wat conclusies trekken, Marcel? Wat hebben ze tot nu toe van, ja, Lake Ohrid, moet ik geloof ik zeggen, als ik Tim en Donders hoor. Wat hebben ze geleerd van het meer?
Nou, wat ze eruit hebben geleerd, voor mij in ieder geval al drie dingen. Dus, nou ja, ten eerste de vegetatie om het meer. Timme zelf heeft bijvoorbeeld, hij liet mij ook zien, over die hele tijdsperiode, nee, hij heeft over de eerste 500.000 jaar, dus tot 500.000 jaar geleden, liet hij mij zien, bijvoorbeeld loofbomen ingedeeld en naaldbomen, grassen. En dan zie je dus een heel mooi ritme over de ijstijden en de tusseneistijden. Je ziet de loofbomen met de ijstijden langzaamaan wegtrekken. Niet helemaal, maar heel veel soorten hoeveel ze daar voorkomen, dat wordt veel minder. Je ziet die grassen opkomen, je ziet steppenachtige planten opkomen. En dat was heel mooi om te zien. En wat hij dan heeft ontdekt voor die periode is dat het meer, omdat het zo'n enorme watermassa was. En water is een hele goede buffer. Dus met die ijstijden werd het daar niet extreem koud. Dus dat was een heel vrij aangenaam microklimaat, waar ook de loofbomen nog steeds wel het konden redden.
Dus het was steeds een soort groene oase eigenlijk.
Het was, ja, wat ze noemen dus een refugio. Een soort toevluchtsoord, dat daar de loofbomen nog wel konden redden. En, nou ja, en zo'n tusseneistijd, de ijstijd loopt af, het wordt weer warmer en vanaf daar gaan ze dan vervolgens weer noordwaarts verspreiden. En dat vond ik bijvoorbeeld, nou ja, Lake Ohrid als een soort toevluchtsoord voor de loofbomen.
Ja, in plaats van de toeristen zoals nu. Ja.
Precies. En dan als tweede, en dat is eigenlijk zo'n beetje de eerste publicatie die ze naar buiten hebben gebracht over de hele boorkern, over die 1,4 miljoen jaar geleden. Dat was ook meteen een publicatie in Nature. En dat is klimaatgerelateerd. En ze hebben dus ontdekt dat de Afrikaanse moesson, die heeft een soort periodiek. En als de moesson heftig is, dan voedt die als het ware het Middellandse zeesysteem in de zomer. En dat voeden wil dan zeggen dat er in de zomer daar meer water kan verdampen. En dat je in de nazomer, in de herfst, in oktober, november, dat je daar veel meer regenval hebt.
En dat geldt zowel voor de Middellandse Zee als voor Lake Ohrid dan?
Dus ze zien aan de vegetatie en aan andere kenmerken zien ze dus dat er meer regen valt in bepaalde periodes. En dat kunnen ze koppelen aan die Afrikaanse moesson. En wat Bernd Wagner uitlegde is dat die moesson het Middellandse zeesysteem voedt. En met name rondom Genua bijvoorbeeld is een legendarisch, vaak een lage druk gebied in de zomer. Ik weet niet of je nog herinnert, 2 jaar geleden dat die brug is ingestort.
Ja, zeker.
Dat was een heftig, nou ja, iedereen had het over slecht brugonderhoud. Maar ze zijn inmiddels ook aan het kijken of misschien de weersomstandigheden daar, want er was een heel heftig onweer op dat moment.
Nou, ik was vorig jaar in Genua en toen, ik kan me er wat bij voorstellen, want toen was het ook opeens code oranje door het weer, omdat er een enorme storm losbarst en de bliksem echt.
Precies. Dus ja. Ze zijn dan nu aan het kijken of dat misschien ook heeft bijgedragen aan het instorten van die brug. Maar in ieder geval, wat ik wil zeggen, dus vanuit die Afrikaanse moesson komt er extra warmte in dat systeem. En die extra warmte die leidt tot meer regenval in oktober, november in Lake Ohrid. En dat is het tweede punt. En het derde punt, en dat is eigenlijk de publicatie waarmee het allemaal is begonnen. Die kijkt naar de diatomeeën. Daar heeft Alexandra bijvoorbeeld ook heel veel werk voor gericht.
Met een kiezelskelet.
Precies. En dan kun je... Zij kan dus al die soorten onderscheiden. En wat je dan ziet... is op het moment dat het meer zich vormde... in de eerste fase was het nog vrij ondiep. Want die tektonische activiteit... die is gewoon doorgezet tot op de dag van vandaag. Er zijn nog steeds heel af en toe aardbevingen. Dus het meer is in de loop van de tijd steeds dieper geworden. In het begin was het nog ondiep. Gingen soorten zich daar vestigen. En wat zij terugzien is veel soortvorming in het begin. En ook... uitsterving van soorten, omdat ze toch nog niet genoeg aangepast zijn aan de nieuwe omstandigheden. En op een gegeven moment gaan de soorten zich daar langer vestigen. Dus in het begin heb je heel veel dynamiek en op een gegeven moment zijn de soorten vrij robuust. Dus,
ja, wat je ook wel hier ziet in de duinen bijvoorbeeld, in een pioniersfase, wisselen de soorten zich snel af.
Ja, en dat is eigenlijk wat ze, met name die uitsterving, dat gaat een beetje in... tegen de heersende ideeën over evolutie. En dan met name de evolutie op eilanden. In 19, als ik me goed herinner, 63 hebben MacArthur en Wilson een beroemde eilandtheorie opgesteld over hoe evolutie op eilanden verloopt. En
een meer is ook een eiland.
En een meer kun je ook zien als een eiland. Het is afgesloten. En de theorie zegt, er is eerst een soortvorming. Al die soorten die kunnen nieuwe gebiedjes in op zo'n eiland of in zo'n meer ontdekken en kunnen zich daar specialiseren. Dus je krijgt nieuwe soorten. En op een gegeven moment zijn er zoveel soorten dat ze met elkaar gaan concurreren om gebied. En dan krijg je een uitstervingsgolf. Mm-hmm. Maar dat zien ze, die golf zien ze helemaal niet.
Dus door naar die diatomeeën te kijken, is er eigenlijk een gigantische diatomeeënrijkdom die indruist tegen de eilandtheorie.
Ja.
En is daar een verklaring voor? Of is het gewoon, oh ja, dit is
nee,
zo?
Nee, nog niet. Maar dat zijn ze nu verder aan het onderzoeken. Het is, wat we al zeiden, het is slow science. Het vordert. En ze zijn dan nu verder op aan het inzoomen. En ze hebben het ook heel voorzichtig gebracht, vertelde Thomas Wilke. Hij is de evolutiebioloog in dat artikel.
Maar het is wel een boeiende observatie.
Ja,
maar
het is, ja.
Over slow science gesproken. Aan het begin zei Wilke ook wel zoiets van, hè, eigenlijk die oevers die worden steeds meer volgebouwd met alle hotels. En hoe lang is Lake Ohrid of Ohrid nog een waardevol wetenschapsparadijs?
Ja, voor die bodem maakt dat niet uit, want die is er en dat zal niet veranderen. Maar voor de huidige enorme biodiversiteit, daar maken zij zich wel grote zorgen over. Want je hebt, zoals hier in Nederland ook, door stikstof, je hebt eutrofiëring, dus heel veel voedingsstoffen. Want het meer is eigenlijk heel arm aan voedingsstoffen, maar er komt...
Door alle restjes patat en
alle restjes patat, precies,
landen,
alle rioolwater. In de Albanische kant wordt er nog steeds rioolwater opgeloosd. Je hebt stikstof, er wordt gebouwd vlakken aan de rand van het meer, ja. Steeds meer hotels.
De Albanische, het was dus Noord-Macedonië en Albanië.
Ja, precies. En als ik me goed herinner is het in 1979 werelderfgoed geworden, maar ik dacht alleen voor de Noord-Macedonische kant.
Ja, met water kun je toch moeilijk een grens trekken. Dus dat...
Ik weet niet hoe ze dat hebben gedaan, maar ik las wel op de site van UNESCO dat ze vorig jaar ook hebben voorgesteld om de Albanische kant erbij te gaan trekken.
Ja, dus dat is in ieder geval een lichtpunt. Positief nieuws zijn daar voor de wetenschap. Ja, en ik ben dan heel benieuwd, hè, als ze in de toekomst in dat bodemarchief gaan kijken of ze dan naast al die stuifmeelkorrels en diatomeeën ook wat plukjes menselijke beschaving zullen vinden allicht. Hey, en nu je dit zo gehoord hebt, staat Lake Ohrid nu op jouw verlanglijstje? Denk jij, zodra het kan, ga ik daar naartoe?
Dat is een beetje dubbel, hè? Want dan ben ik ook een van die toeristen. Tegelijkertijd, het lijkt me wel prachtig. En niet alleen het meer, maar de omgeving zelf. Wat ik al in het begin zei, het wordt ook wel Jeruzalem van de Balkan genoemd. Er waren ooit 365 kerken in de omgeving. Er is, je ziet zoveel. Er is een Romeins theater, er is een fort, er zijn islamitische gebouwen. Dus ook cultuur is daar heel rijk. Alexandra is zelf Macedonisch. Die kwam er in haar jeugd ook veel, bijvoorbeeld.
Ja, nou. Marcel, hartelijk dank voor deze mooie excursie naar de parel van de Balkan, waarbij we hebben kunnen duiken in de diepten van Lake Ohrid. Kim Kabbedijk, bedankt voor de productie en natuurlijk ook veel dank aan het Dudok Quartet voor onze prachtige tune. Volgende week zijn we er weer. Nou, en als je tot die tijd toch niet zonder ons kunt, kijk dan vooral op Facebook even bij de Onbehaarde Apengroep of op Twitter bij NRC Wetenschap. En anders tot volgende week.
Positievering. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.